Goedenavond, geliefde. Ik moet er even aan wennen dat het bij jullie avond is, maar het is in ieder geval hier nog licht. Maar het is ook nog maar middag. Jullie krijgen straks, moet je toch weer een uurtje vooruit. Dat hebben wij al gehad. Ik wou graag eerst lezen de eerste psalm. De eerste psalm. En van daaruit ga ik u verder vertellen wat we hopen te doen. De eerste psalm. Het is niet de eerste die geschreven is waarschijnlijk, maar het is wel de eerste die ik ga lezen. Psalm 1. Welgelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, noch staat op de weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters, maar zijn lust is in des Heere wet. En hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbekken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks blad niet afvalt. En al wat hij doet, zal wel gelukken. Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf dat de wind heen drijft. Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan. Zullen bidden. Vader, wij danken u zozeer voor uw woord en de rijkdom daarvan, dat het allemaal is aangaande onze Heer Jezus Christus, die gekomen is om zondaren zalig te maken. En wat een zaligheid om niet meer verantwoordelijk daarvoor te zijn, maar dat alles bij hem is neergelegd, dat we zo mogen vertrouwen op de levende God die ons alle dingen schenkt. Schenkt. Om niet. Heer, we hebben niets verdiend, alles gekregen. En we danken u dat we zo door uw woord heen mogen zien. Om te zien wat dat allemaal inhoudt, hoe dat allemaal zit. En dat we daarop mogen vertrouwen. Dat, ja, eigenlijk dat is het enigste waar we op kunnen vertrouwen. Op de levende God. En dat zijn zoon ons een plaats bereid heeft. En onze plaats ingenomen heeft aan het kruis. Vader, we willen u danken voor zo'n grote genade. Die groter is dan iets dat we kunnen bedenken. Om zo vrijgesteld te worden. En zo dragen we deze tijd aan u op. En bidden zo dat gij zo'n ieder wilt leiden. Wilt laten zien. Wilt doen bemoedigen. Ook in het woord, Heere. Ook kracht geven door het woord en de kracht van uw geest, dat we zo mogen zien dat mensen kunnen groeien in genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Want het gaat om hem, ook deze tijd. Zo dragen we deze tijd aan u op en danken u daarvoor in Jezus' naam. Amen. Deze week, een vrijdag, hebben we Goede Vrijdag. Daarna Pasen, dat is natuurlijk een hele gedenkwaardige tijd. Tegelijkertijd wou ik eigenlijk deze tijd, dit uur dat we meestal hebben, daar toch ook over nadenken, maar meer als een voorbereiding dan als Goede Vrijdag zijnde. Dus daarom ga ik beginnen. Nou, we hebben hier al gelezen uit de psalm, het eerste psalm, dat gaat over de mens. Direct de mens, dat ziet u. En de zegen die de mens kan ontvangen van te luisteren naar God. En wel gelukzalig is de man die niet wandelt. Zo, er zijn dingen die we beslist niet moeten doen, die niet voor ons goed zijn. Het goede is alleen als we door de Heer Jezus tot God komen en daaruit en daarin leven tot zijn eer. We zullen beginnen bij het begin, zou ik haar zeggen. Dus dat betekent, we gaan terug naar Genesis. En dan ga ik even terug naar Genesis 3. En dan gaan we eerst direct zien waar het hier om gaat. En Genesis 3. En we gaan niet, ik zal proberen, niet snel te gaan. Maar hier ga ik naar Genesis 3. En dan zien we dat hier die mens, die zo, ik zou wel zeggen, zo mooi in de hof van Eden gewandeld heeft, Adam en Eva, en dat wel heel goed geweest moet zijn, een wandelen met God. Wat een bijzonderheid. Hoewel, door de Heer Jezus Christus mogen we ook nu wandelen met God. En dat is een groot voorrecht. Dat heeft veel gekost. Want die eerste mens is verloren wat de Heer Jezus teruggebracht heeft. Nou, hier in vers 21, dus we weten, ik veronderstel even, er zijn wat veronderstellingen hier, dat u dit wel eens eerder gelezen hebt. Maar in vers 21 lezen we, en de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen. En toog ze hun aan. Dus die mens die heeft gezondigd. En wat nu? Wat nu? Dat hebt u vaak wanneer u iets verkeerd gedaan hebt. Dan is het wat nu? Ja, dan moet je de prijs ervoor betalen. Als je te hard gereden hebt en je krijgt een boete. Dan moet je ervoor betalen. En, maar hier, hoe gaat dit worden? Want deze mens die is gevallen in zulke manier. Dat hij is dus geschapen. Naar Gods evenbeeld. Lichaam, ziel. Dus hier hebben we een lichaam. Dat heeft iedereen. En een ziel. Dat heeft ook iedereen. Een persoon dus. En een geest. Hij had gemeenschap met God. Geweldig moet dat geweest zijn. Geweldig. Maar dat verloor hij. Hoewel nu de meeste mensen dat niet zien. Niet begrijpen willen. Maar het wel zo is. Dus gemeenschap met God. Hoe kan iemand in de duisternis gemeenschap krijgen met God? Nou, hier leest u dat. Dus dit was het begin. En het is interessant, of heel mooi, dat in het begin God laat het zien. En zo gaat hij verder. Dat doet hij nog steeds dus. De Heere God maakt voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen. En toch snel. Dus als die vellen heeft genomen, dan is er een slachting geweest. Er is dus een dier voor geslacht. Om die rokken van vellen te maken. Te bedekken. Zo om die mens te bedekken, is er bloed gestort. Dat heeft bloed gekost. Nou, als u even verder kijkt en u leest er ook door van Adam en Eva. En die krijgen dan twee zonen. Daar gaan we mee, daar gaat het beginnen. En de eerste was Kaïn en dan heb je Abel. En in vers 4 lezen we, en Kaïn deed dit niet, die bracht van de vrucht van het land. Maar dat neemt geen bloed wanneer je dat offert. En Abel, vers 4, bracht ook van de eerstgeborenen zijn schapen en van hun vet. En de Heere zag Abel en zijn offer aan. Maar Kaïn en zijn offer, dat zag hij niet aan. Waarom niet? Omdat dat geen bloed kostte. Dat kostte geen levens. Zie, dus voor Abel, dat kostte levens. Als er bloed gestort moet worden, dan kost het een leven. En hier, ja, Abel die stort het bloed. Die had dus wel begrepen wat God gedaan had in relatie tot zijn vader en moeder. En zo gaat die trend, als ik het even zo mag noemen, zo gaat die boodschap door de Bijbel heen. En daar willen we iets van zien, want als ik al gezegd heb, een vrijdag hebben we Goede Vrijdag, en daar gaan we natuurlijk het bijzondere zien, het bijzondere. God heeft zijn Zoon gegeven, en daar zijn we altijd mee bezig, want hij is de enige die ons verlossen kan. Die eigenlijk al verlost heeft. Maar dan gaat het er even over. Wat doet u ermee? Wat doet u ermee? Is dat uw belevenis? Jezus Christus is Heer van mijn leven. Jezus Christus heeft mij gekocht en betaald. Met zijn dierbaar bloed. Nou, daar gaat het dus over. We gaan even kijken naar wat anderen die hier ook bij betrokken zijn. En dan hebben we dus, hier hebben we Abel. Dus de eerste heeft God zelf gedaan. In relatie tot Adam en Eva. En dan krijgen we de volgende. Dan zien we hier een Abel. Die deed dat ook. Dus die heeft dat goed overgenomen. En die gaat daar dus mee verder. En dan gaan we een beetje verder nu. En dan krijgen we die mens die wil dat eigenlijk niet. En dat zit ook vandaag er nog in. Dat die mens eigenlijk niet wil geloven in het bloed dat gestort is door de Heer Jezus Christus aan het kruis. En tegelijkertijd geeft de Bijbel dat wel aan, zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn in de dagen van de komst van de Zoon des Mensen. Dingen zijn allemaal duidelijk beschreven in de schriften. Maar die mens die wil het zelf. Een van de moeilijkste dingen is waarschijnlijk voor de mens, is om af te leren. Nou, iets afleren is altijd al moeilijk, maar iets helemaal afwenden is om niet te vertrouwen op je eigen denken of op je eigen goed doen of wat ook maar, want het klopt niet. Het is niet recht, want zolang als die mens in duisternis is, kan die niet goed denken. Het enige goed kan voortkomen wanneer de Heer Jezus gekend is en wanneer die werkelijk het leven beheert, die kan laten zien door de schriften heen, in de kracht van de Heilige Geest, wat God zegt tot de mens. En daar gaat het om. Als u eeuwig leven wilt kennen, als u bij God wil horen, God wil leren kennen, ja, dan zullen we het woord van God toch moeten erkennen en zien wat God tot ons zegt. En dat hebben we hier. Dus in de dagen van Noach komen we dat ook weer tegen. En Noach, dat kan natuurlijk niet heel het verhaal lezen, want daar gaat het niet direct over. Het gaat erover wat Noach moest doen. Nou, Noach die geloofde dus in God, bouwde een ark, ging erin met zijn gezin. En ik kan me nog niet voorstellen dat een hele wereld daaromheen staat te gapen. En denken, ja, er kan toch niks gebeuren. Waar zou dat water vandaan komen? Wel, als God zegt er komt water, dan komt er water. Wees daar nou maar zeker van. Als God zegt er komt een zondvloed, dan komt er een zondvloed. En als God zegt, je zal hierin vergaan, dan zou je erin vergaan. Dus het is de bedoeling dat we zien, God die geeft ons allerlei soorten richtlijnen. Maar de zaak is, willen we dan naar luisteren? Of willen we onze eigen weg gaan? Maar onze eigen weg is een dwaalweg. Wij allen als schapen hebben gedwaald. En dus daar gaan we nu niet verder. Dat is al zo. Maar in ieder geval. Hier Noach die bouwde een ark. En wat deed hij toen hij uit die ark kwam? Moet je even denken dat hij dicht bij een jaar heeft hij in die ark gezeten met zijn gezin. Met al de dieren die er in de ark gingen. En nu gaan ze eruit. En nu gaat Noach die gaat wat telen. En dan gaat hij hier zo. Daarna zegt in vers 20 van hoofdstuk 8 van Genesis. Kijkt u mee. Genesis 8 vers 20. En Noach bouwde de Heere een altaar. Zie, hier is een altaar. Wat doe je op een altaar? Ja, daar offer je op. En wat offer je? Ja, kijk maar. Offer je daar, ik zou maar zeggen, suikerriet op? Of een wortels op? Of spinazie op? Of iets dergelijks? Of wat ze ook maar hadden in die tijd? Nee. Noach bouwde de Heer een altaar en nam van al het reine vee. En van al het reine gevogelte. En offerde brandofferen op dat altaar. Zo, wat was dat? Ja, dat was bloedvergieten. Je kunt niet offeren dieren zonder bloed. Dus er komt bloed aan te pas. Er moet bloed vloeien. Waarom? Er moet, hè? Iemand neemt de plaats in. Iemand neemt mijn plaats in omdat ik verkeerd ben. Nou, dat is toch wat? Ja, nou, dat gebeurt hier dus op dit moment nog. In het Oude Testament zien we dat. Er wordt iets genomen. Maar het moet wel levend zijn. Want er moet wel bloed vloeien. En daarom hebben we ook heel dat boek van Leviticus. Dat laat ons ook duidelijk zien. Daar gaan we het nu niet direct op zich ook over hebben. Maar het boek van Leviticus laat ons heel duidelijk zien. Ook de feesten die er zijn. Dan gaan ze om en door. Maar het heeft wel allemaal te maken met bloed vloeien. Offers brengen. En die offers, dat zijn levende offers. Die allemaal bloed in zich hebben. Nou, hier hebben we dan. Dus in hoofdstuk 8 en vers 20 van Genesis. Van al het reine gevogelte en offerde brandofferen op dat altaar. En de Heere rook die lieflijke reuk. En de Heere zeide in zijn hart: ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken om des mens wil. Want het gedichtsel van s mensen hart is boos van zijn jeugd aan. En ik zal voortaan niet meer al het levende slaan gelijk als ik gedaan heb. Dus dat wordt anders. Nou, dat is mooi. Dus we hoeven niet meer te vrezen dat de hele wereld aarde nog een keer zal onder water gezet worden. De vorige keer heb ik er een keer aan gesproken, daar gaan we dus nu niet op verder. Maar wel, als God zegt, er komt een zonvloed, dan komt er een zonvloed. Daar moeten we even rekening mee houden. Wat God zegt, dat gaat gewoon gebeuren. Daar hoeft u helemaal niet over, ik zou zeggen, hoef je eigenlijk niet eens over na te denken. Als God iets zegt, dan is dat zo. Zo duidelijk. En nu gaan we een beetje verder in de geschiedenis. En dan gaan we naar Genesis 22. En in Genesis 22 hebben we de opdracht van God aan Abraham. En ik ga deze vers niet allemaal zo lezen. Dat is aan u, als u het bijhoudt en ze straks naleest. Maar in hoofdstuk 22, daar heeft God die heeft een opdracht aan Abraham. En hij zegt, Abraham, en hij zegt, hier ben ik. Nou, het is al mooi om zo aanwezig te zijn, zodat je kunt weten dat God met je spreekt. Want als God met je spreekt en je luistert niet, dan schiet niet erg op. En als je niet eens weet dat God spreekt, dan ben je natuurlijk helemaal de weg kwijt. En zo, hij zegt, hier ben ik. En die zegt, dan neem uw zoon op, uw enige, die gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria en offer hem al daar tot een brandoffer op een van de bergen. Nou, die ik u zeggen zal. Dus dan gaan ze onderweg. Ja, dat is ook wat. God had dat gezegd, dus dat was de opdracht. Dat moest er dus gebeuren. Maar er is ook vaak een beproeving in het leven. Oké, gaan we doen wat God zegt? Of liever gezegd, in ieder geval, hebben we ons voorgenomen om te doen wat God zegt? Of laten we het liever aan een ander over? Nou, hier dus God zegt, ik zal je wijzen waar je naartoe moet. Zo, een van de dingen is, Abraham gaat onderweg met Isaac. Ook een paar knechten mee, maar Abraham en Isaac gaan onderweg. Dan zijn ze onderweg, en ja, waar gaan ze heen? En dan, ja, we hebben hier we hebben hier vuur, we hebben hier hout. Maar waar is het brandoffer, zegt Isaac tegen zijn vader, in vers 7. En ja, dat is een moeilijke vraag. En hier is het antwoord van Abraham in vers 8, heel bijzonder. Abraham wist niet hoe dit ging aflopen, als ik het even zo mag uitdrukken. Maar dit is wat hij zegt. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Nou, dat is natuurlijk geweldig als je dat even vooruit ziet. En je ziet, zie... En dat komen we straks wel weer tegen. Zie het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. God is niet geïnteresseerd, als ik het even zo mag uitdrukken, in het offeren van de zoon van Abraham in Isaac. Nee, daar gaat het niet om. Hij wordt alleen getest. Misschien krijgt u ook wel eens een testing, een beproeving. Wilt u naar God luisteren? Of bent u zelf bezig? Wilt u luisteren of liever luister u liever naar iemand anders? En dat is meestal meer uzelf dan. Maar in ieder geval hier, Abraham die zegt, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Mijn zoon, dan gaan ze verder. En dan gaat hij een altaar bouwen. En hij schikt het hout erop en dan bindt zijn zoon erop en legt hem op het altaar bovenop het hout. Zover zijn we. Hij gaat dus helemaal zoals God dat gezegd heeft. En dan zegt God, even wachten. Even wachten. Gij zijt God vrezende. God heeft, als ik het zo mag zeggen, die wist dat al. Maar God heeft gezien dat Abraham is God vrezende. Nou komt mijn vraag ook aan u vanzelf. Bent u God vrezende? Doet u wat God wil? Of doet u wat u zelf wil? In alle dingen kunnen we vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Want dat is belangrijk. Al het andere eromheen, Dat is wat anders. Maar er komen dus beproevingen die God misschien wel niet wil dat je doet. Maar, in ieder geval, hier is het. En dus, in vers 13, toen hief Abraham zijn ogen op en zag om en ziet achter, was een ram in de verwarde struiken, vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. Nou, dus hier is het God die voorziet zelf in het offer. Dat heeft hij ook gedaan. Dat gaan we ook meer zien. En wanneer we aan het eind van de week denken, dan zien we dat ook waarlijk hoe dat in zijn werk gaat. Dat God zelf voorziet. God heeft u of mij daar niet voor nodig om een ander te offeren. Het gaat erom, neem ik aan, het offer niet dat ik denk dat nodig is, maar het offer dat God zegt dat we nodig hebben. Er is maar één offer dat het offer is dat God wil. En dat is het offer dat God zelf gegeven heeft. Dus God geeft zelf het offer. En dan zegt hij, nou, hier is het offer. Wil je dat offer aannemen? Ja. En in hem offeren we onszelf. Niet in de zin van, we gaan een bloedbad oprichten of iets dergelijks. Nee. In het feit dat de Heer Jezus gekomen is, de Zoon van God, God de Zoon, die gekomen is om onze plaats in te nemen die wij zeker verdiend hebben. Nou, de Heer Jezus is gekomen en heeft dat gedaan. Daar gaan we straks op verder natuurlijk, of daar gaan we altijd in mee verder. Zo, hier, het is mooi hoe hij dit hier zegt in vers 14, houd dat even vast. De Heere zal het voorzien. Jehovah Jireh. Hier is de Heer Jezus Christus. Hij wordt degene die voorziet. Heeft hij ook voorzien in uw leven? Dat is, hebt u uw leven aan hem overgegeven? Want dan alleen kunnen we spreken van zijn voorzienigheid voor u en mijn leven. Ja, want dat hebben we zeker nodig. En hier, het is zo mooi, zoals Abraham dat zegt, de Heere zal het voorzien. Voorziet u, ziet u naar uit om naar de Heer Jezus te gaan? Ziet u naar uit om bij de Vader te zijn? Ziet u naar uit om in de hemel te zijn? Ziet u naar uit om die belevenis te hebben? Nou, dat is mogelijk. Dat is zelfs de bedoeling. Het is in ieder geval Gods bedoeling. Is het ook uw bedoeling? Wel, dan zullen we de richtlijnen moeten volgen van de Almachtige. Dan gaan we nu een beetje verder nog. En dan gaan we naar Exodus. En dat is, we pas ook een keer naar gekeken, maar dat kan vergeten zijn. En dat is Exodus 12. Exodus 12. Heel bekend. Exodus 12. En Israël is dus in Egypte, en dat is wat, als je denkt dat je in Egypte bent en je bent daar een slaaf. Helemaal, Egypte is een beeld van de wereld, houd dat altijd in de gaten. Egypte is een beeld van de wereld, en daar is slavernij. De slavernij voor u en mij. En zo is ook het volk van God is dus in Egypte, en ze zijn daar tot slaven gemaakt. Ze woonden er eerst als het ware vrij, maar toen zijn ze slaven geworden. Er was een andere koning die kwam erin. Maar het gaat hier even om wat er gebeurt. En dus God die spreekt met Mozes en Aaron en wat gaat er hier gebeuren? En dan moeten we kijken, hoe komen ze vrij? Want ze zijn in Egypte en Mozes en Aaron zijn hier gekomen. Of Mozes is gekomen, Aaron was er al. Maar om Israël te bevrijden. Waarvan? Van Egypte. En de Heer Jezus is gekomen om ons te bevrijden van de wereld. Wat hebt u liever? Neem de wereld, geef mij Jezus. Al die vreugde van de wereld, die gaat allemaal helemaal in een moment voorbij. Misschien is dat die, zo wordt het vaak opgevat. Ja, u bent al oud, dus u zegt, ja, het is allemaal gauw voorbij. Is het inderdaad ook. Maar de meeste mensen komen dat ook wel tegen. Gisteren is voorbij. Dat komt niet terug. En nu, wat is mijn uitzicht? Niet voor gisteren, want dat is geweest. Maar voor morgen, want dat komt nog. Wat is mijn uitzicht? Ik zal u zeggen wat mijn uitzicht is. Mijn uitzicht is opzicht. Hij komt. Hij komt. Hij komt. En ik zie er naar uit dat hij komt. In de wolken. En kan ook zijn dat hij persoonlijk voor me komt. Prima. Gereed? Ja, gereed. Want hij is mijn Heer. Hij is mijn Heiland. Hij is mijn Herder. Hij is mijn God. Er is niemand anders zoals de Heer Jezus Christus. Wat een liefdevolle Heiland, wat een liefdevolle Herder dat is. En die heeft zijn leven gegeven voor u, voor mij. Die heeft met zijn eigen bloed heeft hij betaald. Dus het gaat hier wel over bloed, dat hebt u al gezien. Nou, dus nu hebben we hier het Pascha. En dan, dat is in vers 11. Al dus nu zult gij het eten, uw lenden zullen opgeschort zijn, uw schoenen aan uw voeten, uw staf in uw hand, en gij zult het met haast eten, het is des Heren Pascha. Want ik zal in deze nacht door Egypteland gaan, en allereerst geboren in Egypteland slaan, van de mensen af tot de beesten toe. Ik zal gerichten oefenen aan al de goden der Egyptenaren. Ik de Heren, houd er even rekening mee dat al uw goden op deze aarde, die zullen, daar zal mee afgerekend worden door God zelf. Dat hoef u of ik niet te doen, dat doet God zelf. Nou, hier is het dus. En dat bloed zal uw lieden tot een teken zijn aan de huizen waarin gij zijt. Wanneer ik het bloed zie, zal ik het uw lieden voorbij gaan. Er zal geen plaag onder uw lieden ten verderven zijn, wanneer ik Egypteland zal slaan. Ja, in deze nacht, dat moet wat geweest zijn, een geween. In ieder huis was er een dode. In ieder huis. Er was geen huis dat voorbij gegaan was. Nou, maar hij zegt wel, als ik het bloed zie. Dus waar hebben we het weer over? Ja, het is natuurlijk wel heel duidelijk dat iedere keer wanneer we het over bloed hebben, dan zijn we bij het kruis. Kniel bij het kruis. En daar vindt u het leven. Want zijn bloed reinigt van alle zonde. Reinigt van alle zonde. Niet van sommige. Kunt u uzelf reinigen? Nee, dat lukt u niet. Dat gaat niet. Het is alleen maar het bloed van de Heer Jezus. Niet alleen. Het is niet een kwestie van hij heeft goed gedaan. Nee, hij heeft zijn leven gegeven. En we hebben eigenlijk nog niet helemaal gezien, of helemaal nog niet gezien, of heel weinig ervan gezien, wat dat werkelijk is, dat de Heer Jezus ons door zijn bloed reinigt. En wat het is dat we als zondaar geboren zijn en geleefd hebben. En bent u nu werkelijk een betere persoon? Nee, al het betere zal moeten komen van de Heer Jezus. Er is in mij is er geen goed ding, ook niet om te proberen of om te doen. Nee, het is de Heer Jezus die alles ook door mij heen zal moeten doen. Als er een boodschap gegeven moet worden, dan is dat niet omdat iemand hier zo goed gestudeerd heeft of omdat hij zo goed bezig geweest is. Nee, een zondaar die God gekozen heeft om te zeggen, nu breng jij het woord. En dat hangt helemaal af van het werk van de Heer Jezus die het volbracht heeft. Nou, we hebben het woord al gehad. Zo, hier, als ik het bloed zie, zegt God. Dus, gij zult een volkomen lam nemen. Hey, kunt u iemand anders bedenken dan de Heer Jezus, die als een volkomen lam is? Want dat is natuurlijk wel zo, als u, dat gaan we nu niet doen, maar als u leest het boek van Leviticus, dan gaat het allemaal over bloed. Dan gaat het helemaal over al hetgeen dat daar aan de hand is. En alles dat er op deze wereld komt. We komen zoveel dingen tegen. En zo Leviticus, als u wil lezen over het offeren. Nou, dan is dat een geweldig boek. Dan is dat eigenlijk, ik zou zeggen, het eerste boek dat je wil lezen dan. Of een van de eerste in ieder geval. Maar ik ga nu even verder en dan gaan we naar een heel bekend stukje. En dat is Jesaja. En in Jesaja 53, daar wil ik wat met u lezen. En er zijn een paar dingen die we daar toch ook mogen zien. Jesaja 53. En het begint met twee vragen. En de twee vragen zijn deze. Wie heeft onze prediking geloofd? Het apart dat dit hier zo midden in Jesaja staat eigenlijk. Hè? Wie heeft onze prediking geloofd? Later wordt dat ook aangehaald in Johannes. Maar wie heeft onze prediking en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Wie heeft dit nu echt gezien? Romeinen kom je het ook weer tegen. Heel bijzonder. Heel bijzonder. En dan gaat het over de Heer Jezus. Over zijn leven. Maar ik wil een beetje verder gaan nog. Hierin. En dat is als we bij vers 4 komen. En dat komt direct aan. Waarlijk. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. Ziet u dat? Nou, dat is toch al wat. En onze smarten heeft hij gedragen. Gedragen. Hij heeft uw smarten gedragen. Waar bent u eigenlijk mee bezig in uw leven? Huh? Krankheid is nog één ding. Maar die smarten, die pijnen, die verdriet. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen, verdrukt was. Het was om u. Het was om mij. Het was niet om hem. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Nou, hier ziet u dus Goede Vrijdag wel, hè? Hier ziet u dus wel wat de Heer Jezus gedaan heeft. Hier ziet u dus hoeveel hij heeft geleden. Dat kunnen we gewoon niet vatten. Maar we kunnen wel danken dat we zo'n heiland hebben. Zo'n herder. Zo'n Heer Jezus Christus. Iemand die zo met ons begaan is geweest. Dat hij zegt, ik geef mezelf. Want er was zeker niemand anders die deze plaats in kon nemen. Er is niemand anders die uw plaats in kan nemen. Want hij alleen is waardig. Hij alleen is zonder zonde. Sinds, ja, het moet wel verschrikkelijk geweest zijn in die dagen van Noach. Dat ineens die mensen die daar niet de ark in gingen. En dat waren natuurlijk de meeste. Dat die daar toch wel gedacht hebben. Ja, maar oh, water. Ja, maar er is geen water hier. Nee, maar er komt wel water. Ja, God heeft gezegd. Ja, maar dat zal wel meevallen. Zo erg zal het niet worden. Oh nee, misschien juist wel. Als God het gezegd heeft, dan moet u wel verwachten dat het zo komt. En dat als we bijvoorbeeld, dat gaan we vandaag niet doen, maar als we dus de Openbaring lezen, nou dan is het gewoon niet te filmen, niet te begrijpen, niet te volgen, hoe dat allemaal moet zijn. We kunnen er hele verhalen over hebben en we kunnen er van alles van maken, maar het is niet te begrijpen hoe dat zal zijn wanneer die mens werkelijk aan zijn oordeel komt. En dat mensen dat niet willen volgen. Dat is, ja, dat is gewoon verschrikkelijk. En dat er eigenlijk komt erop neer dat er zo'n haat is tegen God. Hoe kan dat nou? De Heer Jezus die zijn leven gegeven heeft voor anderen en die gehaat wordt. Toch is het zo. Kijkt u maar mee. Je kunt het zo allemaal zien. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Moet even denken, dat hier staat hij voor Pilatus en voor anderen. En ze slaan hem gewoon in zijn gezicht zonder enige reden. Er is geen enkele reden waarom iemand de Heer Jezus een klap zou geven. Slaan op wat voor manier dan ook. Daar is toch geen reden voor? Hij is de Zoon van God. Hij heeft geen zonde gedaan. Hij kent geen zonde. Hij weet, ik zou haar zeggen, hij weet niet wat het is om te zondigen. En die heeft uw zonde op zich genomen. Alles wat u bent, alles wat u gedaan hebt, verkeerd of wat ook maar, hij heeft het allemaal op zich genomen en weggedragen naar de hel. Geliefde, is dat niets? Is dat niet genoeg om de knie te buigen en met de tong te belijden en zeggen, Jezus Christus is mijn Heer, mijn Heiland, mijn Herder, mijn Redder. En ik ben de verlorene. Maar hij heeft me gered uit al mijn benauwdheden. O geliefde, wat een wonder van genade dat is. En tegelijkertijd zeggen mensen rustig, nee. Nou, ik weet niet wat u dat wil noemen, ik ga het niks noemen, want het is niet te benoemen dat een mens zo kan reageren tegen God. En dat God hem eerst nog wakker moet schudden, ik weet, God heeft mij wakker geschud. En gezegd, deze kant gaan we op koop, deze kant, en iedere keer verder. Deze kant, nou deze kant. En kijk wat je doet. Wat heb je gedaan? Er is geen haartje goed in deze man, maar God heeft alles wel goed gemaakt. En ik kan alleen maar danken voor zo'n wonderbare bevrijding van zelf. Een wonderbare bevrijding van zonde. Ja, we zijn nog niet thuis, maar dat duurt niet lang meer. Dat is nog maar eventjes. Ik zou wel zeggen, het komt om de hoek. Oh, we zien zo uit. We zitten hier met z'n tweetjes nu. En wat een zegen om uit te zien. We kijken over de bergen, maar we kijken veel hoger. De Bijbel, de psalmist, die zegt dat zo mooi. We zien op de bergen. Nou, ik zie op hem die in de hemel is. En die komt, want dat heeft hij beloofd. Oh, belofte. Eén ding is zeker, de Heer Jezus die houdt zijn belofte. Ik weet niet hoeveel beloftes u wel eens gegeven hebt, of hoeveel beloftes dat u wel eens aangenomen hebt van anderen, en er komt allemaal niet veel van terecht. Maar zijn beloftes, die staan tot in de eeuwigheid. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden, is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Ziet u dat? En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wat is de genezing? Ja, niet dat ik buikpijn heb en dat heb ik nu niet meer. Nee, daar gaat het niet om. Die genezing van de ziel. Oh, het vernieuwen, de leven in de geest. Dat is genezing. Niet meer zijn wat je was, maar een nieuwe persoon in de Heer Jezus Christus. Wat een rijkdom is dat. Er kan geen aardse rijkdom tegenop. Waarom niet? Wel, omdat het eeuwige leven is eeuwig. Hebt u wel eens gedacht? Ik moest eraan denken. Er was pas, hoorde ik een lied. En dat ging na dat de Heer Jezus die had zijn bloed gegeven. En één druppel bloed, dat zou wel een miljoen jaren geven. Ik moest ineens denken, een miljoen jaren? Ja, die aarde is nog maar 6000 jaar. Hoe lang is dat? Hoe lang is een miljoen jaren? Ja, dat is een miljoen jaar, ik kan het alleen maar zeggen. En daar eindigt het voor mij, want ik heb er geen kennis van. Dat is wel zo bijzonder. Altijd bij hem. Altijd bij hem. Er is geen zorg, geen pijn, geen verdriet. Altijd bij hem. En nu? Ja, het enige uitzicht dat u hebt als u niet de Heer Jezus kent, is altijd niet bij hem zijn. Altijd in het verderf. Altijd in de hel. Want daar heeft hij onze zonde gebracht. Oh, wat een geweldig iets. Dat moet u kijken. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Een nieuw leven. Niet meer het oude leven. Niet meer het leven waarbij we zeggen, jongens, wat gaat er nog gebeuren? En het volgende vers, daar past er zo mooi in, hè. Wij dwaalden allen als schapen. Nou, daar heb je ze. Daar heb je de schapen. Heb je ooit zoiets doms gezien? Wij keren ons een ieder naar zijn weg. Doch de Heer heeft ons alle ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Kunt u datzelfde zeggen? Hij deed zijn mond niet open. Zij deed haar mond niet open. Geen klachten eruit gehoord. Niet over de dingen rond ze. Niet over de anderen. Nee, we klagen makkelijk over een ander. Maar dan vergeten we wat we zelf zijn. Dat is altijd een beetje de hoek van vergetelheid. Hè? Wat we zelf zijn. Nou, in ieder geval. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Wat denkt u van deze heiland? Wat denkt u van hem die zichzelf gegeven heeft? Hoe liefdevol, hoe genadig, hoe barmhartig. Als iemand verkeerd geweest is en die zegt niks. Nou, zelfs dat kunnen we waarderen. Ja, wanneer iemand niet altijd loopt te klagen. Er zijn mensen die kunnen klagen. Klaagt u ook wel eens? Nou, dan moet u nou maar ophouden. Want dat het helpt u niet en het helpt een ander niet. Houd één ding, houd er goed rekening mee. Dat als u klaagt, helpt het u niet. Helemaal niet. Als u naar de Heer Jezus gaat en legt al uw klachten daar neer, dat is wat anders. Dan kan hij laten zien waar u mee bezig bent. En hij zal laten zien waar hij mee bezig is. Nou, dat is geweldig. Wat hij laat zien, waar hij mee bezig is. En dat is natuurlijk ook de bedoeling daarvan. Hè? Zo, hij deed zijn mond niet open. Nou, daar gaan we even mee verder. En dan ga ik even naar het Nieuwe Testament. Dan ga ik eerst naar Johannes. Johannes. Eerste hoofdstuk van Johannes. En zodat we dat zien, dat is de bedoeling. Johannes hoofdstuk 1. En het is mooi hoe dat geschreven wordt. Laat ik die bemoediging er eerst even tussen brengen. En dat is in vers 12 van het eerste hoofdstuk. Maar zoveel hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Welke niet uit het bloed, nog uit de wil van het vlees, nog uit de wil van de man, maar uit God geboren zijn. Zie. Bent u uit God geboren? Oh, dat is het nieuwe leven in de Heer Jezus. Daar spreekt hij ook over. En daar heb ik pas aan gesproken in Johannes 3. De wedergeboorte. Daar gaan we het nu niet over hebben in die zin. Maar als u het wel weer wil weten. Maar, dan kijken we hier wel. In vers 16 lees ik deze woorden. En uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen. Ook genade voor genade. Uit zijn volheid. De wet is door Mozes gegeven. Genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Oh, geliefde, wat een wonder van genade. Dan gaan we even kijken wat Johannes de Doper hier zegt. Dat is wel mooi wat hij zegt. Ik lees dat in vers 29. Vers 29. En daar lezen we deze woorden. Des andere dag zag Johannes Jezus tot zich komende en zeide, zie het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Hey, we hebben het over dat lam gehad dat God in Genesis 3 zelf geslacht heeft, opdat dat de zonde van de mens zou bedekken. Hier is de Heer Jezus, hij is het lam van God. En wat gaat hij doen? Kunt u dat goed lezen? Want dat is heel belangrijk. Dan staat er hier iets dat heel bijzonder is. En er staat hier deze woorden. Ziet het lam Gods dat de zonde van een paar mensen? Daar wordt veel gedacht en veel gezegd. Maar dat is niet waar. dat de zonde der wereld wegneemt. Dat is het Lam van God. Die neemt de zonde van de wereld weg. Wat een oordeel heeft de mens dan op zich, wanneer hij dat afwijst. Dat afwijst. De Heer Jezus heeft er wel voor betaald dus. Staat ook in Hebreeën. De Heer Jezus heeft er wel voor betaald, maar u wijst het af. U weet dus beter dan God. Weet u het ook beter dan God om naar hem te luisteren, om te zien, dit is God, dit is werkelijk waar, dit is het. Ja, hier ook nog verderop in vers 36 staat nog een keer, en ziende op Jezus daar wandelende, zeide hij, ziet het Lam Gods. Ja, geliefde, dit is wel zo dierbaar, zo geweldig. En als u denkt aan vrijdag, aan Goede Vrijdag, dat we dan herinneren dat de Heer Jezus, dat hij naar het kruis gegaan is. Was er iemand die hem ergens van beschuldigde? Ja. Was er iemand die hem werkelijk in waarheid beschuldigde? Nee. Hij had geen schuld. Hij kende geen zonde. Hij was niet met zonde ooit verenigd ergens. En die mens, waarom haten ze hem dan zo? Dat is de godsdienstige mens die het zelf wil doen. Die het beter wil weten dan God. Die haat de Heer Jezus. Ja, en dat wordt straks nog erger als de mens in de gaten heeft. Ja, nu ben ik voor eeuwig verloren. Oh, lees nog eens in Johannes 6, in Lucas 16. Dan komt u het wel tegen. Maar dus is een geweldige, het is zo, niet alleen zo'n geweldige bevrijding, ik ga niet naar de hel. Dat is geweldig. Maar alles wordt overstraald, als het ware, door het feit bij de Heer Jezus zijn. Er is geen angst, er is geen pijn, er is leven. Dit is dood. U weet, er is hier ligt niks anders voor ons. Ik ben niet negatief van aard, maar er ligt voor ons ligt er niks anders dan dood. Er is niets dat je leven brengt. Alleen de Heer Jezus Christus brengt mij leven. En de rest rond is gewoon dood. Net zo dood, ik kijk hier op wat gras en wat spul dat er groeit. En dat is zo dood als een pier, zeggen we dan. Nou, maar de Heer Jezus, die brengt leven. En wanneer het eventjes lijkt, oh, wat ga ik nu doen? Dan kun je alleen maar leven vinden bij de Heer Jezus. Dan kun je alleen maar vernieuwing en verrijking en verblijding vinden bij de Heer Jezus. Verder is het niet. Er is niemand die je iets kan brengen. Er is niemand die je pijn weg kan nemen of wat dan ook maar. Alleen de Heer Jezus. Oh. Ik moet nog zo vaak terugdenken aan mijn lieve moeder. Ko, wil je bidden dat de Heer Jezus me komt halen nu? Die had zoveel pijn. En ik begon te bidden terwijl ik aan het bidden was. Daar ging ze. Nooit heb ik dat eerder gezien en nooit gezien sinds. Maar dat was geweldig. Hé, wat een bevrijding moet dat zijn. Niet meer in dit lichaam, maar eruit. Oh ja, dat is een heel nieuw leven. Maar nu zijn we nog even hier. Maar het vooruitzicht. Hebt u dat wel eens gehad? Dat wanneer u misschien op vakantie ging of zo. En dan gaan we naar. Nou, een weekje later komen die terug. Of twee weken later, als het heel lang duurt. En zegt, en hoe was het? Ja, het was wel leuk. Hé, dit is niet, het was wel leuk. Dit is niet te beschrijven. Dit is zo groot, dit is zo wonderlijk, dit is zo genadig, dit is zo liefdevol, dit is zo trouw en het is eeuwig. Hebt u iets dat beter is dan dat? Nee, want dat is er niet. Dat is er niet. U kunt gaan en zoeken en de wereldwijd overgaan en u zult alleen maar moe terugkomen, maar dit vindt u nergens. En dat hebben we. Daar hebben we het woord van God. Nou, laten we even verder gaan in het volgende boek. En dat is in hoofdstuk 8, ga ik even mee. Ik heb dat eventjes laten zitten nog. Maar hier komt het wel aan, in hoofdstuk 8 van Handelingen. En daar hebben we deze. Er is een heel mooi iets. Hier is een man, en ik vind dat geweldig, in begin bij vers 26. Hier is een man en die is onderweg. Die is onderweg, want die is naar Jeruzalem gereisd, want die is godsdienstig. En dus die vindt daar, zal die wel antwoorden krijgen op zijn godsdienst. Maar dan komt hij toch wel een beetje ontmoedigd vandaan. Want ja, hij heeft dan niet gevonden wat hij zocht. Het leven. En zo, wel had hij het boek van Jesaja. We hebben dat net gelezen. En dat gaan we hier ook nog een keer lezen. En dan komt Filippus, die wandelt daar door de woestijn heen. En die zegt tegen hem, de geest zei tot Filippus in vers 29. Ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen. En zeide, verstaat gij ook hetgeen gij leest? Nou, hier komt het op eerlijkheid aan. Nee, begrijp er niks van. Nou, hier is een hele geleerde man. En die, maar Filippus, die zegt het dus. Hij zei, hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. In de plaats der schriftuur, het evangelie die hij las, was deze. Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid en gelijk een lam stemloos is voor die die het scheert. Alzo deed hij zijn mond niet open. Dat is vers 7, dat hebben we gelezen in Jesaja 53. Oh, in zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerling antwoordde Filippus en zeide, ik ben u van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. Zo, dat moet even gewacht geweest zijn. Hè? Hij, die man die stond in vuur en vlam. Dat kun je toch wel even nagaan. Hè? En zo. En alzo, zij over de weg reisden, kwamen ze aan een zeker water. En de kamerling zeiden ze, die, hier is water. Wat hindert mij om gedoopt te worden? Filippus zeide, indien gij van ganser harte gelooft. Zo is het geoorloofd. Dan moet ik er even bij zeggen dat kinderen die baby's zijn, die kunnen nog niet geloven. Dus die gaan nog niet onder water. En hij antwoordde, zeide, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Is dat duidelijk? Is dat even een getuigenis? Zo. Hij gebood de wagen stil te houden en ze daalden beide af in het water. Zo Filippus als de kabeling en de doopte. Nou, wat is het? Ja, hij gaat onder. Gestorven, begraven en opgestaan. Daar komt hij het water uit. Zie hem? Daar komt hij het water uit. Opgestaan. Heb je dat ook meegemaakt? Opgestaan. Ik heb al heel wat mensen gedoopt. En die opgestaan. Daar gaan ze. En nu gaan ze de wereld in. Met de Heer Jezus Christus. Ah, hij houdt je hand vast. Hij gaat voor je uit. En toen ze het water uitgekomen waren. Moet kijken, dit is ook mooi. Nam de geest des Heeren Filippus weg. En de kameling zag hem niet meer. Want hij reisde zijn weg met blijdschap. Nou, hier is iemand die werelds gezien alles had. Maar hij was niet blij. Maar nu had hij de Heer Jezus. Dat is meer dan alle aardse schatten die er kunnen zijn. Er zijn geen aardse schatten die daarmee te vergelijken zijn. Hier is het. Filippus werd gewond en zoten en daar was hij het evangelie weer. Verkondigde hij het evangelie in alle steden dat uit Israël kwam. Wat is nou mooier dan iets brengen dat de mens bevrijdt? Er is niks mooier dan het evangelie verkondigen, want dat bevrijdt de mens. Sommigen die zijn bezig met mensen vast te zetten in de zonde. Nee, we komen om de zonde, van de zonde te bevrijden. Door de Heer Jezus. Door het bloed van het lam. Ah, geliefde, het gaat om het bloed van het lam. Nou, daar gaan we nog wel naar kijken. Naar dat bloed van het lam. Want daar moeten we toch wel even erg in houden. Dat, ja, dat dat zo is. Dat er bloed is. En dit is mede een kleine voorbereiding voor een vrijdagavond. Dan hopen we hier ook wat op verder te gaan vanzelf. Op de Goede Vrijdag herinneren dat de Heer Jezus gekomen is om zondaren zalig te maken. Maar hoe hij dat gedaan heeft. Door zelf aan het kruis te gaan. Hij heeft zichzelf daaraan overgegeven. Hij had alle macht in hemel en op aarde. Ik vind dat zo mooi. Het is een lied en dat gaat. He could have called 10,000 angels to destroy the world and set him free. But he died alone for you and me. Houd dat even in de gaten, geliefden. Dat hij is gekomen om u zalig te maken. En wat doet u in die zaligheid? Het gaat hier dus helemaal om de kracht van het bloed. Om te reinigen van iedere zonde. Om te vergeven en te vergeten. Wanneer God vergeeft, vergeet hij. Dan heeft de mens nog alles wat moeite mee. Die wil, ja, ik wil je wel vergeven, maar ja, ik zou vergeten, doe ik het allemaal niet. Nou, dat hoor je nog alles. Nou, dat heeft natuurlijk niks geen waarde. Dat is zinloos en doelloos. Geliefde, vergeven is vergeten. Absoluut. En zelfs wanneer het terug zou komen naar de gedachte, dan gaan we daar niet op in. Zo, we gaan nog eventjes verder. Ik wil een paar versen lezen. En voordat we eindigen met uit 1 Johannes, dat is meer nog, dus de brief van Johannes. Waarschijnlijk komen we er mogelijk terug op terug in het einde van de week, op dus vrijdag. Maar nou, ik geef daar één vers mee. Eerst in hoofdstuk 1 van 1 Johannes en het 7e vers. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Zien jullie dat? En dan lees ik ook nog vers 2 uit het 2e hoofdstuk. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. Er is niemand die kan zeggen, hij is niet voor mij gekomen. Er is niemand in de hele wereld niet die kan zeggen, ja, maar het was niet voor mij. Ik was niet uitverkoren, zoals we dat zeggen. Net of God niet weet wat dat betekent. Mensen denken dat ze meer weten dan God soms. En dan zeggen ze dat, ja, als je niet uitverkoren bent, dan kom je er niet. God die weet wat dat woord betekent, maar u blijkbaar niet. Dus daar ga ik het nu niet verder over hebben, alhoewel het is wel mogelijk dat we daar een keer over spreken. Maar dat is niet deze tijd. Zo, kijk hier goed naar. Hij is een verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. Ik kan overal naartoe gaan en waar we ook geweest zijn, hebben we toch altijd wel een woord voor de Heer mogen spreken. En dat is op verschillende plaatsen van deze wereld. En geliefde, het is heerlijk. Want je hoeft niks terug te houden, want de Heer Jezus maakt het waar. Hemelse Vader, wij zeggen u dank, want het is zo bijzonder dat u uw Zoon gegeven hebt. Uw Zoon gegeven hebt. En dat hij zichzelf gegeven heeft om een offer te zijn voor een ieder. Voor een ieder. O God, dat we alle zo bevrijd mogen zijn van zonde en pijn. Van hetgeen dat komen gaat. Heer, wanneer we denken aan de verschrikkingen die er te wachten staan, dan zou de mens toch direct maar. Is het ook omdat, ja, wat de Heer Jezus zelf zegt, hebt gij mij waarlijk lief? Alleen maar omdat het is, omdat je van de zonde gered bent? Of dat je niet naar de hel gaat? Of dat je ook wat maar? Nee, hebt gij mij waarlijk lief? O Heer Jezus, ik wil u zeggen, ik heb u lief. Ik heb u lief. Betekent niet dat ik ben wat ik zou moeten zijn. Maar het betekent wel dat u daarmee werkt. Dat u dat maakt. Dat u het gedaan hebt. Dat u alles geheel brengt. In één geheel. Een nieuw leven. Hij die in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. En dit is allemaal ontvangen uit de hand van de Heer Jezus. Lieve God, ik kan alleen maar danken voor zo'n vernieuwd leven. Die nieuwe geboorte. Dat nieuwe leven in de Heer Jezus Christus. En een ieder die luistert, die mag naar de Heer Jezus. En die mag knielen en zeggen, Heer Jezus, dit wil ik ook. Dit wil ik ook. Een nieuw leven in de Heer Jezus. Vader, we zeggen u dank dat gij dit zo ziet. En dat gij zo in ieder ziet die luistert. En in ieder door uw Heilige Geest aanraakt en brengt tot de Heer Jezus. O God, wat zijt gij goed, genadig, liefdevol, trouw. We kunnen alleen maar danken, loven en prijzen tot in alle eeuwigheid. In Jezus' naam. Amen.